Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, geschreven door paus Franciscus en gepubliceerd op 24 november 2013. In een vorige aflevering konden we het derde hoofdstuk voltooien. Zo hoorden we reeds het eerste, de missionaire verandering van de kerk, gevolgd door het tweede, in de crisis van het gemeenschappelijke engagement, en besloten we het derde, de verkondiging van het evangelie. Vandaag beginnen we met het vierde hoofdstuk, de maatschappelijke dimensie van de evangelisatie. Evangeliseren is in de wereld het Rijk Gods tegenwoordig stellen. Maar geen enkele gedeeltelijke en fragmentarische definitie kan rekenschap afleggen van de rijke, complexe en dynamische werkelijkheid zoals die van de evangelisatie, zonder gevaar te lopen haar te verarmen en zelfs te verminken. Nu zou ik mijn zorgen willen delen betreffende de maatschappelijke dimensie van de evangelisatie. Juist omdat, als deze dimensie niet op de juiste wijze wordt verduidelijkt, men steeds het risico loopt de authentieke en integrale betekenis van de evangeliserende zending te verminken. Punt 1. Gemeenschappelijke en sociale gevolgen van het kerygma. Het kerygma bezit een onvermijdelijk maatschappelijke inhoud. In de kern zelf van het evangelie zijn er het gemeenschappelijke leven en het engagement met de anderen. De inhoud van deze eerste verkondiging heeft onmiddellijk moreel gevolg, waarvan de kern de liefde is. Onderdeel 1. Geloofsbelijdenis en maatschappelijk engagement. Een vader belijden, die ieder menselijk wezen oneindig lief heeft, houdt in te ontdekken dat hij hem daarmee een oneindige waardigheid toekent. Belijden dat de Zoon van God ons menselijk vlees heeft aangenomen, betekent dat iedere menselijke persoon verheven is tot het hart van God zelf. Bekennen dat Jezus zijn bloed heeft gegeven voor ons, belet ons de minste twijfel te koesteren omtrent de onbeperkte liefde die ieder menselijk wezen veredelt. Zijn verlossing heeft een maatschappelijke betekenis, omdat God in Christus niet enkel het individu verlost, maar ook de maatschappelijke verhoudingen tussen de mensen. Belijden dat de Heilige Geest in een ieder werkzaam is, houdt in te erkennen dat Hij tracht door te dringen in iedere menselijke situatie en alle maatschappelijke banden. De Heilige Geest bezit een oneindige inventiviteit, eigen aan de Goddelijke Geest, die ook de knopen van meest complexe en de ondoorgrondelijke menselijke aangelegenheden weet te voorzien en te ontwarren. De evangelisatie tracht ook samen te werken met dit bevrijdend handelen van de Geest. Het mysterie zelf van de drie-eenheid herinnert ons eraan dat wij zijn geschapen naar het beeld van de goddelijke gemeenschap, waardoor wij onszelf niet op eigen kracht kunnen verwezenlijken, noch onszelf kunnen redden. Uitgaande van de kern van het evangelie erkennen wij de innige band tussen evangelisatie en menselijke ontwikkeling, die noodzakelijkerwijs tot uitdrukking dient te komen en zich dient te ontwikkelen in heel de evangeliserende activiteit. Het aanvaarden van de eerste verkondiging, die ertoe uitnodigt zich door God te laten liefhebben, en hem lief te hebben met de liefde die hij onszelf meedeelt, veroorzaakt in het leven van de persoon en zijn activiteiten een eerste en fundamentele reactie. Het welzijn van de ander wensen, zoeken en behartigen. Deze onlosmakelijke band tussen het aannemen van de heilbrengende verkondiging en een daadwerkelijke broederlijke liefde wordt in enkele teksten van de Schrift tot uitdrukking gebracht, en het is goed deze aandachtig te beschouwen en te overwegen, om er alle consequenties uit te trekken. Het betreft een boodschap waaraan wij vaak gewend raken. Wij herhalen deze bijna mechanisch, zonder ons er echter van te vergewissen dat zij een werkelijke invloed heeft op ons leven en onze gemeenschappen. Hoe gevaarlijk en schadelijk is deze gewenning, die ons ertoe brengt de verwondering, de aantrekkingskracht, het enthousiasme te verliezen van het beleven van het evangelie van broederlijkheid en gerechtigheid. Het woord van God leert dat in de broeder en zuster de voortdurende verlenging van de menswording voor ieder van ons aanwezig is. Zo horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 25, vers 40. Al wat gij gedaan hebt voor één dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Al wat wij doen voor de ander heeft een transcendente dimensie. Zo horen we in hetzelfde evangelie, hoofdstuk 7, vers 2, de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. En beantwoord aan de goddelijke barmhartigheid jegens ons. Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Geeft en u zal gegeven worden. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Zo weerklinkt het in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, versen 36 tot en met 38. Wat deze teksten uitdrukken is de absolute prioriteit van het buiten zichzelf treden naar de broeder toe als één van de twee voornaamste geboden die ten grondslag liggen aan iedere morele norm. en als het duidelijkste teken om de weg van geestelijke groei te onderscheiden als antwoord op de absoluut belangeloze gave van God. Juist hierom is ook het dienstwerk van de liefde een constituerende dimensie van de zending van de kerk en een onmisbare uitdrukking van haar wezen zelf. Zoals de kerk van nature missionair is, zo vloeit onvermijdelijk uit die natuur de daadwerkelijke liefde voor de naaste voort. Het medeleven dat begrijpt, bijstaat en ondersteunt. Onderdeel 2. Het rijk dat ons roept. Wanneer men de schrift leest, blijkt overigens duidelijk dat het aanbod van het evangelie niet enkel bestaat uit een persoonlijke relatie met God. En men zou ons antwoord van liefde ook niet mogen verstaan als een loutere som van kleine persoonlijke gebaren ten opzichte van een behoeftig individu, hetgeen een soort naastenliefde à la carte zou kunnen zijn, een reeks activiteiten die enkel maar erop gericht zijn het eigen geweten gerust te stellen. Het aanbod is het Godsrijk. Het gaat erom God te beminnen, die in de wereld heerst. In de mate waarin Hij erin zal slagen te heersen onder ons, zal het maatschappelijk leven een ruimte zijn van broederschap, gerechtigheid, vrede en waardigheid voor allen. Dus neigt zowel de verkondiging als de christelijke ervaring ernaar maatschappelijke consequenties op te roepen. Laten wij zijn rijk zoeken. Zo horen we in het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 6, vers 33. Zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Het plan van Jezus is het rijk van zijn Vader te stichten. Hij vraagt zijn leerlingen: verkondigt op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 10, vers 7. Het rijk waarop wordt vooruitgelopen en dat groeit onder ons, betreft alles en herinnert ons aan het onderscheidingsprincipe dat de heilige paus Paulus VI voorhield in verband met ware ontwikkeling. Iedere mens en heel de mens. Wij weten dat de evangelisatie niet volledig zou zijn als zij geen rekening zou houden met het beroep dat het evangelie en het concrete, persoonlijke en maatschappelijke leven van de mens voortdurend op elkaar doen. Het betreft het criterium van de universaliteit dat eigen is aan het evangelie. Aangezien de Vader wil dat alle mensen worden gered en zijn heilsplan erin bestaat alle dingen, die van de hemel en de aarde, onder één hoofd te brengen, onder één Heer, die Christus is. Zo horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 1, vers 10. De opdracht is, zoals we horen in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 16, vers 15, gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Omdat ook de schepping vurig verlangt naar de openbaring van Gods kinderen. En dat laatste is een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 19. Heel de schepping, dat wil ook zeggen alle aspecten van de menselijke natuur, zodat de zendingsopdracht, de blijde boodschap van Jezus Christus te verkondigen, een universele bestemming heeft. Jezus, gebod van de liefde, sluit alle dimensies van het bestaan in. Alle mensen, alle terreinen van de samenleving en alle volken. Niets menselijks is hieraan vreemd. De ware christelijke hoop, die het eschatologische rijk zoekt, brengt altijd geschiedenis voort. Het derde onderdeel. Het onderricht van de kerk betreffende maatschappelijke kwesties. Het onderricht van de kerk betreffende bijkomstige situaties is onderworpen aan grotere of nieuwe ontwikkelingen en kunnen onderwerp van discussie zijn. Maar kunnen het niet vermijden concreet te zijn. Zonder de pretentie te hebben in details te treden, opdat de grote maatschappelijke principes niet louter algemene aanwijzingen blijven die aan niemand vragen stellen. Men moet er de praktische consequenties uit trekken, opdat zij ook in de complexe hedendaagse situaties doeltreffend van invloed kunnen zijn. De herders hebben het recht, rekening houdend met de bijdragen van de verschillende wetenschappen, een oordeel te geven over alles wat het leven van de mensen betreft, aangezien de taak van de evangelisatie een algehele ontwikkeling van ieder menselijk wezen inhoudt en vereist. Men kan niet meer zeggen dat de godsdienst zich moet beperken tot de privésfeer en alleen maar bestaat om de zielen op de hemel voor te bereiden. Wij weten dat God het geluk van zijn kinderen ook op deze aarde wil, hoewel zij tot eeuwige volheid zijn geroepen, omdat hij alle dingen heeft geschapen. Opdat wij ervan kunnen genieten, zo zegt het de heilige apostel Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 6, vers 17. Opdat wij ervan kunnen genieten, opdat allen ervan kunnen genieten. Daaruit volgt dat de christelijke bekering het vereist, vooral alles wat de maatschappelijke orde en het nastreven van het algemeen welzijn betreft, opnieuw te overwegen. Dientengevolge kan niemand van ons eisen dat wij de godsdienst verbannen naar de geheime intimiteit van de personen, zonder enige invloed op het maatschappelijke en nationale leven, zonder ons te bekommeren om het welzijn van de instellingen van de burgermaatschappij, zonder zich uit te drukken over de gebeurtenissen die de burgers aangaan. Wie zou de boodschap van de heilige Franciscus van Assisi en de heilige moeder Teresa van Calcutta in een tempel willen opsluiten en tot zwijgen willen brengen? Zij zouden dat niet kunnen accepteren. Een authentiek geloof dat nooit gemakzuchtig en individualistisch is, houdt altijd een diep verlangen in om de wereld te veranderen, waarden door te geven, iets beters na ons verblijf op aarde achter te laten. Wij houden van deze schitterende planeet waar God ons heeft geplaatst, met al haar drama's en vermoeienissen, met al haar verlangens en verwachtingen, met haar waarden en broosheden. De aarde is ons gemeenschappelijk huis en wij allen zijn broeders en zusters. Hoewel de rechtvaardige ordening van de maatschappij en de staat de voornaamste taak van de politiek is, kan en mag de kerk ook niet afzijdig blijven van de inzet voor de gerechtigheid. Alle christenen, ook de herders, zijn geroepen zich te bekommeren om de opbouw van een betere wereld. Daar gaat om, omdat het maatschappelijke denken van de kerk op de eerste plaats positief en proactief is, richting geeft aan een veranderende activiteit, en in deze zin houdt zij niet op een teken van hoop te zijn dat voortkomt uit het hart vol liefde van Jezus Christus. Tegelijkertijd verbindt zij het eigen sociale engagement met dat van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, zowel op het niveau van leerstellige reflectie als op praktisch niveau. Het is hier niet het moment om op alle ernstige maatschappelijke kwesties die de huidige wereld tekenen, en waarvan ik er enkele heb becommentarieerd in hoofdstuk 2, in te gaan. Dit is geen sociaal document. En om na te denken over de verschillende thema's, beschikken wij over een zeer geschikt instrument in het compendium van de sociale leer van de kerk, waarvan ik het gebruik en de bestudering van harte aanbeveel. Bovendien bezit nog de paus, nog de kerk het monopolie van het interpreteren van de maatschappelijke realiteit of van het voorstel van oplossingen voor de hedendaagse problemen. Ik kan hier herhalen wat Paulus de VI helder aangaf. Ten opzichte van zo verschillende situaties is het moeilijk voor ons één woord te spreken en een oplossing met universele waarde voor te stellen. Overigens is dat niet ons streven en ook niet onze zending. Het komt de christelijke gemeenschappen toe objectief de situatie van hun land te analyseren. In hetgeen volgt zal ik trachten mij te concentreren op twee grote kwesties die mij fundamenteel lijken op dit ogenblik in de geschiedenis. Ik zal er enigszins uitgebreid aandacht aan besteden, omdat ik van mening ben dat zij de toekomst van de mensheid zullen bepalen. Het betreft op de eerste plaats het opnemen van de armen in de maatschappij en bovendien de vrede en de maatschappelijke dialoog. Punt 2. Het opnemen van de armen in de maatschappij. Uit ons geloof in Christus, die arm is geworden en altijd de armen en de buitengeslotenen nabij is, vloeit de zorg voort voor de integrale ontwikkeling van degenen die in de maatschappij het meest aan hun lot worden overgelaten. Onderdeel 1. Verenigd met God horen wij een kreet. Iedere christen en iedere gemeenschap is geroepen instrument van God te zijn voor de bevrijding en de ontwikkeling van de armen, zodat zij ten volle kunnen integreren in de maatschappij. Dit veronderstelt dat wij volgzaam en oplettend zijn om de kreet van de arme te horen en hem hulp te bieden. Men hoeft de schriften er maar op na te slaan, om te ontdekken hoe de goede vader naar de kreet van de armen wil luisteren. Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Ja, ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden. Ga er dus heen, ik zend u. Dat horen we in het boek Exodus, hoofdstuk 3, versen 7 en 8, als ook vers 10. En hij toont zich bezorgd voor zijn noden. Toen riepen de Israëlieten tot Jahwe, en Jahwe liet voor hen een redder optreden. Uit het boek Rechters, hoofdstuk 3, vers 15. Doof blijven voor die kreet wanneer wij instrumenten van God zijn om naar de armen te luisteren, plaatst ons buiten de wil van de Vader en zijn plan. Want als die arme zich tegen u op Jahwe beroept, wordt gij schuldig bevonden. Dat horen we in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 15, vers 9. En het gebrek aan solidariteit ten opzichte van zijn noden is direct van invloed op onze verhouding met God. Als hij u vervloekt in de bitterheid van zijn gemoed, zal zijn maker zijn bede verhoren. Uit het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 4, vers 6. De oude vraag komt steeds weer terug. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 3, vers 17. Wij herinneren er ook aan met hoeveel overtuiging de apostel Jacobus het beeld van de kreet van de onderdrukten weer opnam. In zijn brief, hoofdstuk 5, vers 4. Hoort, het loon dat ge hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der Heerscharen. De kerk heeft erkend dat de eis om te luisteren naar deze kreet voortvloeit uit het bevrijdend werk zelf van de genade in ieder van ons, waardoor het niet een zending betreft die is voorbehouden aan enkelen. De kerk, geleid door het evangelie van de barmhartigheid en door de liefde van het menselijk wezen, luistert naar de kreet om gerechtigheid en wil er met al haar krachten antwoord op geven. In dit kader begrijpt men de vraag van Jezus aan zijn leerlingen: geeft gij hun maar te eten? Het Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 6, vers 37. En dit impliceert zowel de samenwerking om de structurele oorzaken van de armoede op te lossen en de integrale ontwikkeling van de armen te bevorderen, als de eenvoudigste en meest dagelijkse gebaren van solidariteit ten opzichte van de zeer concrete ellende die wij ontmoeten. Het woord solidariteit is een beetje oudbollig geworden en wordt soms verkeerd geïnterpreteerd. Maar het geeft veel meer aan dan een sporadische daad van edelmoedigheid. Het vraagt erom een nieuwe mentaliteit te scheppen die denkt in termen van gemeenschap. Prioriteit van het leven van allen ten opzichte van de toe-eigening van de goederen door enkelen. Solidariteit is een spontane reactie van wie de maatschappelijke functie van eigendom en de universele bestemming van de goederen als werkelijkheden die aan privébezit voorafgaan erkent. Privébezit van de goederen wordt gerechtvaardigd om ze te behoeden en te doen groeien, zodat zij het gemeenschappelijk welzijn beter dienen. En daarom moet solidariteit worden beleefd als een beslissing de arme terug te geven wat hem toekomt. Deze overtuigingen en praktijken van solidariteit openen, wanneer zij gestalte krijgen, de weg voor andere structurele veranderingen en maken deze mogelijk. Een verandering in de structuren, die geen nieuwe overtuigingen en houdingen tot stand brengt, zal ervoor zorgen dat diezelfde structuren vroeg of laat corrupt, drukkend en ondoelmatig worden. Soms betreft het het luisteren naar de kreet van hele volken, van de armste volken van de aarde, omdat de vrede niet enkel gebaseerd is op eerbied voor de rechten van de mens, maar ook op eerbied voor de rechten van de volkeren. Het is betreurenswaardig dat zelfs de rechten van de mens gebruikt kunnen worden als rechtvaardiging van een verbitterde verdediging van individuele rechten of rechten van de rijkste volkeren. Met eerbied voor de onafhankelijkheid en de cultuur van iedere natie moet men zich altijd herinneren dat de planeet van heel de mensheid en voor heel de mensheid is, en dat alleen het feit dat men geboren is op een plaats met minder bronnen of een mindere ontwikkeling, het niet rechtvaardigt dat enkele personen een minder waardig leven hebben. Men moet herhalen dat de meest begunstigden van enkele van hun rechten afstand moeten doen om met meer vrijgevigheid hun goederen ten dienste van de ander te stellen. Om op een gepastere manier te spreken over onze rechten, moeten wij de blik verruimen en onze oren openen voor de kreet van andere volkeren of andere streken van ons land. Wij moeten groeien in een solidariteit die het alle volkeren mogelijk moet maken op eigen kracht bouwers te zijn van hun eigen bestemming, zoals ieder menselijk wezen geroepen is zich te ontwikkelen. Op iedere plaats en in iedere omstandigheid zijn de christenen, bemoedigd door hun herders, geroepen te luisteren naar de kreet van de armen, zoals de bisschoppen van Brazilië zo goed hebben gezegd. Wij willen iedere dag de vreugde en de hoop, de angst en de droefheid van het Braziliaanse volk op ons nemen, vooral van de bevolkingsgroepen aan de rand van de steden en op het platteland, zonder land, zonder dak, zonder brood, zonder gezondheid, geschonden in hun rechten. Wanneer wij hun ellende zien, luisteren naar hun kreten en hun lijden kennen, choqueert ons het feit te weten dat er genoeg voedsel is voor allen en dat de honger te wijten is aan de slechte verdeling van goederen en inkomen. Het probleem wordt erger met de algemene praktijk van de verspilling. Wij willen echter nog meer. Onze droom gaat echter nog verder. We hebben het er niet alleen over allen voedsel of een fatsoenlijk levensonderhoud te garanderen, maar ook dat zij welvaart op allerlei gebied kunnen hebben. Dit houdt in opvoeding, toegang tot de gezondheidszorg en vooral werk, omdat in vrij, creatief, participatief en solidair werk het menselijke wezen de waardigheid van het eigen leven tot uitdrukking brengt en vergroot. Een rechtvaardig salaris maakt de adequate toegang tot de andere goederen die bestemd zijn voor algemeen gebruik mogelijk. Het imperatief om naar de kreet van de armen te luisteren krijgt in ons gestalte wanneer wij ten diepste worden geroerd ten overstaan van het verdriet van anderen. Laten wij opnieuw lezen wat het woord van God ons onderricht over de barmhartigheid, omdat dit krachtig weer klinkt in het leven van de kerk. Het evangelie verkondigt: zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. In het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 7. De apostel Jacobus leert dat barmhartigheid jegens anderen het ons mogelijk maakt triomferend bij het goddelijk oordeel tevoorschijn te komen. Zo horen we in het tweede hoofdstuk van zijn brief, vers 12 tot 13. Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. In deze tekst toont Jacobus zich een erfgenaam van de grootste rijkdom van de Joodse spiritualiteit van de tijd na de ballingschap, die aan de barmhartigheid een bijzondere reddende waarde toekende. Delg uw zonden door aalmoezen en uw misdaden door barmhartigheid jegens de armen, dan zal uw voorspoed duurzaam zijn. Uit het boek Daniël, hoofdstuk 4, vers 24. In ditzelfde perspectief spreekt de wijsheidsliteratuur over de aalmoes als concrete beoefening van de barmhartigheid jegens de behoeftigen. Zo horen we in het boek Tobit, hoofdstuk 12, vers 9, de aalmoes redt van de dood en reinigt van de zonde. Op een plastischere manier brengt ook Jezus Sirach dit tot uitdrukking. In het derde hoofdstuk, vers 30. Een laaiend vuur wordt door water geblust en weldadigheid verzoent de zonde. En dezelfde synthese lijkt in het Nieuwe Testament vervat te liggen in de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 4, vers 8. Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedekt tal van zonden. Deze waarheid doordrong de mentaliteit van de kerkvaders ten diepste en bood als cultureel alternatief een profetisch verzet tegen ten opzichte van het heidense hedonistische individualisme. Wij herinneren slechts aan één voorbeeld. Zoals wij bij gevaar van een brand water gaan zoeken om hem te blussen, laten wij ons op dezelfde wijze, als uit ons stro de vlam van de zonde zou opkomen en wij daarover ontdaan zouden zijn, verheugen over een werk van barmhartigheid, zodra ons de gelegenheid daarvoor wordt gegeven, als was het een bron die ons wordt aangereikt om de brand te blussen. Onderdeel 2. Trouw aan het evangelie om niet tevergeefs te lopen. Het is een zo duidelijke, zo directe, zo eenvoudige en veelzeggende boodschap dat geen enkele kerkelijke hermeneutiek het recht heeft haar te relativeren. De reflectie van de kerk over deze teksten zou de exhortatieve betekenis ervan niet moeten verduisteren of verzwakken, maar veel eer moeten helpen zich deze met moed en geestdrift eigen te maken. Waarom wat zo eenvoudig is, ingewikkeld maken? De conceptuele middelen zijn er om het contact met de werkelijkheid die men wil verklaren te bevorderen en niet om ons ervan te verwijderen. Dit geldt vooral voor de Bijbelse aansporingen die met zoveel vastberadenheid uitnodigen tot broederlijke liefde, nederig en edelmoedig dienstwerk, gerechtigheid, barmhartigheid jegens de armen. Jezus heeft ons deze weg van erkenning van de ander met zijn woorden en gebaren gewezen. Waarom wat zo duidelijk is, verduisteren? Laten wij ons er niet alleen zorg voor dragen dat we niet vervallen tot doctrinaire dwalingen, maar ook dat we trouw blijven aan deze lichtende weg van leven en wijsheid. Want soms wordt de verdedigers van de orthodoxie het verwijt gemaakt van passiviteit, toegefelijkheid of schuldige medeplichtigheid ten opzichte van ondraaglijke situaties van onrecht en politieke regimes die deze in stand houden. Toen de heilige Paulus zich naar de apostelen in Jeruzalem begaf om te onderscheiden of hij niet voor niets had gewerkt of zou werken, was het fundamentele criterium van authenticiteit waar men hem op wees, dat hij de armen niet vergat. Dit belangrijke criterium dat de Paulinische gemeenten zich niet lieten meeslepen door de individualistische levensstijl van de heidenen, heeft een opmerkelijke actualiteit in de huidige context, waar de tendens naar een nieuw individualistisch heidendom aanwezig is. De schoonheid zelf van het evangelie kan door ons niet altijd op gepaste wijze worden getoond, maar er is een teken dat nooit mag ontbreken: de keuze voor de laatsten, voor hen die de maatschappij afzondert en verwerpt. Soms zijn wij hardvochtig en stijfkoppig. Vergeten wij onszelf, vermaken wij ons, raken wij in vervoering door de immense consumptie en ontspanningsmogelijkheden die deze maatschappij biedt. Soms komt er een soort vervreemding tot stand die ons allen treft, omdat de maatschappij die in haar vormen van sociale organisatie, van productie en van consumptie, de verwezenlijking van die gaven en de vestiging van die solidariteit onder de mensen moeilijker maakt, vervreemd is. Onderdeel 3. De bevoorrechte plaats van de armen in het volk van God. In het hart van God is er een bijzondere plaats voor de armen, en wel zozeer dat Hij zelf arm is geworden. Heel de weg van onze verlossing wordt getekend door de armen. Dit heil is tot ons gekomen door het ja van een nederig meisje uit een afgelegen dorp aan de rand van een groot rijk. De heiland is in een stal geboren, tussen de dieren, zoals dat gebeurde bij de kinderen van de armsten. Hij is in de tempel opgedragen met twee duiven, het offer van hen die het zich niet konden veroorloven een lam te betalen. Hij is opgegroeid in een huis van eenvoudige arbeiders en hij heeft gewerkt met zijn handen om zijn brood te verdienen. Toen hij het rijk begon te verkondigen, volgden hem menigten misdeelden en zo liet hij zien wat hij zelf had gezegd. De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen. Uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 4, vers 18. Hun die gebukt gingen onder verdriet, die onder armoede leden, verzekerde hij dat God hen in zijn hart droeg. Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods. Eveneens uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, vers 20. En met hen vereenzelvigde hij zich. Ik had honger en je hebt mij te eten gegeven. En hiermee leert hij dat barmhartigheid jegens hen de sleutel is tot de hemel. Voor de kerk is de keuze voor de armen een meer theologische dan culturele, sociologische, politieke of filosofische keuze. God schenkt hun zijn eerste barmhartigheid. Deze goddelijke voorkeur heeft consequenties in het geloofsleven van alle christenen, die geroepen zijn dezelfde gezindheid als Jezus te hebben, zo zegt de heilige apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5. Hierdoor geïnspireerd heeft de kerk een keuze voor de armen gemaakt. Die wordt verstaan als een bijzondere vorm van voorrang in de beoefening van de christelijke naastenliefde, waarvan heel de traditie van de kerk getuigt. Deze keuze, zo leerde Benedictus XVI, is impliciet vervat in het christologisch geloof in de God die voor ons arm is geworden, om ons door zijn armoede rijk te maken. Daarom ben ik een arme kerk voor de armen. Zij hebben ons veel te leren. Behalve dat zij deel hebben aan de sensus fidei, kennen zij met hun eigen lijden de lijdende Christus. Het is noodzakelijk dat wij ons allen door hen laten evangeliseren. De nieuwe evangelisatie is een uitnodiging om de reddende kracht van hun leven te erkennen en dit in het middelpunt van de weg van de kerk te plaatsen. Wij zijn geroepen Christus in hen te ontdekken, hun onze stem te lenen in hun aangelegenheden, maar ook hun vrienden te zijn, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en de mysterieuze wijsheid aan te nemen die God ons door middel van hen wil meedelen. Onze inzet bestaat niet uitsluitend in activiteiten of programma's van ondersteuning of bijstand. Wat de geest in beweging brengt, is niet een overmaat aan activisme, maar voor alles een op de ander gerichte aandacht, door hem als het ware één in wezen met zichzelf te beschouwen. Deze aandacht van liefde is het begin van een ware zorg voor zijn persoon. En van daaruit wil ik daadwerkelijk zoeken naar zijn welzijn. Dit houdt in de arme waarderen in zijn eigen goedheid, met zijn wijze van zijn, met zijn cultuur, met zijn wijze van het geloof te beleven. Authentieke liefde is altijd contemplatief. Zij maakt het ons mogelijk de ander te dienen. Niet uit noodzaak of ijdelheid, maar omdat hij mooi is, ondanks alle schijn. Van de liefde waardoor de andere persoon iemand aangenaam is, hangt het feit af dat hij hem iets om niet geeft. Wanneer de arme wordt bemind, wordt hij van grote waarde geacht. En dit onderscheidt de authentieke keuze voor de armen van iedere ideologie, van iedere bedoeling om de armen te gebruiken ten dienste van persoonlijke of politieke belangen. Enkel vanuit deze werkelijke en hartelijke nabijheid kunnen wij hen op passende wijze begeleiden op hun weg naar bevrijding. Enkel dit zal het mogelijk maken dat de armen in iedere christelijke gemeenschap zich thuis voelen. Zou deze stijl niet de beste en efficiëntste manier zijn om de blijde boodschap van het Rijk aan te bieden? Zonder de voorkeur voor de armsten loopt de verkondiging van het evangelie, die toch de eerste vorm van de liefde is, gevaar onbegrepen te blijven of te verdrinken in de vloed van woorden waaraan de huidige communicatiemaatschappij ons dagelijks blootstelt. Aangezien deze exhortatie is gericht tot de leden van de katholieke kerk, wil ik met verdriet zeggen dat de ergste discriminatie waaronder de armen lijden het gebrek aan spirituele aandacht is. De immense meerderheid van de armen heeft een bijzondere openheid voor het geloof. Zij hebben God nodig, en wij mogen het niet nalaten hun zijn vriendschap aan te bieden, zijn zegen, zijn woord, de viering van de sacramenten en het aanbod van een weg van groei en rijping in het geloof. De voorkeur voor de armen moet zich vooral vertalen in een bevoorrechte en prioritaire religieuze aandacht. Niemand zou moeten zeggen dat hij zich verre houdt van de armen, omdat zijn levenskeuzes met zich meebrengen dat hij meer zorg besteedt aan andere verplichtingen. Dit is een veel voorkomend excuus in de kringen van academici, ondernemers of mensen met een beroep en zelfs binnen de kerk. Hoewel men in het algemeen kan zeggen dat de eigen roeping en zending van de leken gelovigen de verandering is van de verschillende aardse werkelijkheden, opdat iedere menselijke activiteit door het evangelie wordt veranderd, mag niemand zich ontslagen voelen van de zorg voor de armen en de maatschappelijke gerechtigheid. De geestelijke bekering, de intensiteit van de liefde voor God en de naaste, de ijver voor gerechtigheid en vrede, de evangelische betekenis van de armen en de armoede worden van allen gevraagd. Ik vrees dat ook deze woorden enkel maar onderwerp zijn van commentaar zonder werkelijke praktische invloed. Desondanks vertrouw ik op de openheid en de goede gesteldheid van de christenen, en ik vraag u gemeenschappelijk te zoeken naar nieuwe wegen om dit hernieuwde voorstel te aanvaarden. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd in het jaar 2013. Een volgende keer, nadat we dit derde onderdeeltje van het tweede punt van het vierde hoofdstuk hebben beëindigd, gaan we verder met een vierde onderdeel, economie en verdeling van de inkomsten. Dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en wens u nog een zeer fijne dag toe.